Professor Paul Freiters, voorheen werkzaam bij de Universiteit van Queensland en op dit moment, zoals hij zelf zegt, geluksonderzoeker bij het Center for Economic Performance van de London School of Economics, heeft samen met een voormalig student, Cameron Murray, een boek geschreven over de corruptie in de Australische samenleving. Ik vroeg hem wat de aanleiding voor het schrijven van dit boek is. Het boek heet Game of Mates en het is geen fraai verhaal.
Nou, dat begon in feite al een jaar of 6 of 7 geleden, toen ik als Nederlander in Brisbane zat. En ik was toen bij de Queensland University of Technology en ik ging naar de University of Queensland. Toen begon het mij een beetje te dagen van hoe de vork nou eigenlijk politiek in de steel zat in Brisbane. En als Nederlander geloof ik het eerst gewoon niet. Je kunt gewoon niet voorstellen dat een maatschappij echt zo corrupt is als de Australische en vooral de Queenslandse politieke elite. En dus ja, toen besloot ik maar om daar op allerlei mogelijke manieren onderzoek naar te gaan doen. Dus ik had allerlei AIO's, dat is een PhD-student. De een die keek naar discriminatie en de andere, die Cameron Murray, die keek dus naar de vastgoedsector. Herklasseren van land, zodat je er meer op kon bouwen. En dat was hartstikke veel waard. Die trokken toen ook nog andere medewerkers aan. Dus ik heb ook nog met Foster geschreven over de rijkste mensen in Australië. Maar we hebben in feite een hoop sectoren bekeken over de 6, 7 jaren. Dat het mij echt begon te dagen hoe dingen eigenlijk werkten in Australië. En daar is dit boek in afspiegeling van.
Goed, je aantijging is dus corruptie. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, we hebben naar veel sectoren gekeken in Australië. En het typische geval, de vastgoedsector, was dat politieke klieken elkaar de bal toespeelden met vastgoedbeslissingen. Die werden in feite gemaakt door een kliekje welbekenden van elkaar. En dus heb je op het moment ook wel het geval dat iemand die eerst baas was van een vastgoedonderneming en die dus allerlei gebouwen beheerde en verbeterde en opkocht. Nou, die ging daarna, was die hoog in de regering en die is daarna weer teruggegaan naar de vastgoedsector. En dit soort verwisselen van petten en aan alle kanten zowel het beleid wrijven als het daarna ook voordeel van hebben, dat is heel normaal in de vastgoedsector in Queensland. En dat hetzelfde soort spelletje geldt in feite voor bijna alle andere sectoren. Een fameus geval is de farmaciewetgeving in Australië bijvoorbeeld. Je kunt niet zomaar competitie hebben in de farmaciesector. Dus je mag bijvoorbeeld niet eens, volgens mij was het binnen 1,5 kilometer van een bestaande farmacie zijn. Dat is tegen de competitie, maar daar hebben die farmaciebedrijven enorme voordelen van. En er zijn nog honderden andere regelingen die in feite voor hun geschreven zijn en vaak ook door hun geschreven zijn.
Wat denk je dat daar aan ten grondslag ligt? Wat is de core issue?
Nou ja, de core issue is dat dit in feite heel normaal gedrag is. Dat mensen kliekjes vormen omtrent op hun geld en dat die dan elkaar de bal toespelen. Een hoop van de politici die gaan na hun politieke carrière gaan ze het lobbywezen in. Dan worden ze directeur bij precies bedrijven waar ze de reguleringen naartoe geschreven hebben. En soms zijn ze al directeur voordat ze politiek ingaan en dan spelen ze hun voormalige sector nog meer de bal toe. Dus ja, als je daar tegen wil gaan, dan heb je toch een heel politiek getij nodig. Je zou daar een politieke tegenbeweging moeten komen. En ik hoop dan ook dat anticorruptiepartijen het in Australië gaan maken in de toekomst.
Denk je dat het feit dat een heleboel van dat soort mensen op privégescholen heeft gezeten er iets mee te maken?
Ja, het is een beetje koffiedik kijken, want dat soort dingen is lastig te weten. Maar die privéscholen in Australië die hebben een merkwaardig kenmerk. Dat er maar heel weinig eigenlijk bezig zijn met goed onderwijs. Maar heel weinig zijn bijvoorbeeld bezig met internationaal baccalaureaat of op andere manieren een soort elite scholing te geven. Ze adverteren veel meer met de sporten die ze doen en met de clubvorming waar ze aan doen. En dat is natuurlijk netwerkformering. En het is wel in redelijk wat beroepen en sectoren bekend dat je toch echt bij bepaalde scholen geweest moet zijn om het te maken als advocaat of om te maken als consultant of als politicus. Dus het lijkt inderdaad een soort voorbakken te zijn voor een hoop van die relaties. In Nederland heb je dat veel minder op school. In Nederland zou dat meer studentenverenigingen zijn waar je dat soort gedrag ook al ziet.
En hoe verhoudt zich dat inderdaad met andere landen hier in Australië?
Nou ja, dat is ook lastig, want we hebben het in feite alleen maar redelijk onderzocht voor Australië. Grosso modo zou ik zeggen dat in sommige landen is het nog veel erger. Ik heb bijvoorbeeld al een aantal keren naar India geweest. Nou, daar halen ze echt hun schouders op over de verhalen die ik heb over Australië. Ze lachen me bijna uit. Ik zeg hoe erg daar is. Ze recht tegen me, nou, het kan echt nog veel erger. En in Noord-Europa is het naar mijn mening wat minder erg. Het hangt een beetje per sector en per land af, maar het is wat minder erg. Amerika is denk ik ongeveer net zo erg. Het is wat minder erg in sommige sectoren. Je hebt daar toch wel wat meer echte competitie op een aantal sectoren. En erger op andere sectoren. De politiek is daar wellicht nog meer overgenomen door het hele lobbywezen. En werkt helemaal naar de toplaag toe. Maar dat is koffiedik kijken hoor. Er is wel een onderzoek geweest, dat niet door mijzelf, maar door mensen van de Columbia University, die een aantal landen vergelijkt. Australië komt daarbij net zo laag uit als Colombia bijvoorbeeld. Dus daar zit een hoop van andere westerse landen, zijn een stuk minder corrupt dan dat volgens die studie.
Je noemt in je boek dat Australië in bepaalde vlakken veel geld verdient en daar de miljardairs vandaan komen. In tegenstelling tot andere landen. Kun je een beetje een voorbeeld geven waar die Australische miljardairs hun centen verdienen?
Grosso modo verdienen die centen met beschermde sectoren. Dus sectoren waar het niet op mededinging aankomt, niet op competitie aandoet, maar in feite aankomt op de hand boven het hoofd gehouden worden door de regering. Dus je komt ze tegen in de vastgoedsector, je komt ze tegen in de financiële instellingen, investeringen, je komt ze tegen in de mijnbouw, in de bankwezen. Je komt ze ook tegen in de supermarkten, wat natuurlijk ook voor een groot gedeelte een beschermde sector is, hoewel nu minder dan vroeger. Je komt ze tegen ook in die transportorganisatiebedrijven. En dan heb je toch het overgrote merendeel van de miljardairs in Australië wel gehad. Waar je ze niet tegenkomt, is waar dat je als het ware de echt productieve miljardairs zou tegenkomen. Dus je komt ze bijvoorbeeld niet tegen in de softwareontwikkeling of in entertainment of in de industrie. Ik bedoel, dat zijn competitieve plekken en daar kom je dus wel wat miljardairs tegen, maar miljardairs zijn daar toch zeldzaam. Ik zie dat in feite als kliekjes corrupte lui. Ik zie het meer in de term van mafioze dieven. Die zijn allemaal niet succesvol als eenling. Die zijn in feite succesvol als clubje. Waarbij ze elkaar de hand boven de hoofd houden en elkaar de bal toespelen. In een echt competitieve industrie zouden ze het niet maken. Maar daar spelen ze ook helemaal niet. Ze spelen helemaal niet in competitieve industrieën. Ze spelen naar de politiek toe. En ze zijn natuurlijk wel expert in die lokale Australische politiek.
Dig it up and sell it, heeft dat er ook iets mee te maken?
Ja, nee, dat heeft er zeker wat mee te maken. Nee, de mijnbouw, die trouwens voor iets als 85% door het buitenland bezeten wordt, daar zit weinig Australisch aan trouwens, als het gaat om de eigenaarsstructuur. Dat is notoir. Dat de Nederlandse ziekte is, dat ooit is genoemd binnen economenland. Maar als inderdaad het geld zomaar komt van iets wat in feite vrij makkelijk te vinden is en waar je niet erg heel veel kennis voor nodig hebt, tja, dan krijg je nogal gauw inderdaad dit soort half parasitaire politieke structuren. Dat is iets lastigs.
Hoe gaat het zich allemaal vertalen in een toekomst voor Australië?
Nou ja, Australië blijft natuurlijk toch wel een redelijk democratisch en ook een redelijk veilig land. Dus dit is gewoon een intern gevecht van de overgrote meerderheid die op een gegeven moment gaan beseffen dat ze gewoon zwaar bestolen zijn. En dan gaat daar democratisch wat tegen teruggeduwd worden, denk ik. En dan zullen er een hele hoop van dit soort vriendendiensten, die zullen teruggedraaid worden. En dan kan daarna het spel weer beginnen met nieuwe vriendenklikjes. Dus ik zie dat ook niet zo heel dramatisch in. Dit is een soort zuivering dat je nu en dan moet krijgen. En ons boekje is als het ware de aanzet tot een zuiveringsronde. Maar wij zijn beslist niet de enige hoor. Als je het over spectaculaire boeken hebt over corruptie. Er is een boekje 1-2 jaar geleden geweest van, Keating en Donoghue. Dat zijn voormalige kabinetschefs geweest. Nou, die hebben een ontluisterend beeld geschreven van de Australische politiek. Dat het helemaal aan lobbyen en belangenverstrengeling aan inhangt. En de journalisten die ons gesteund hebben in ons boekje, die laten ook blijken dat ze geloven dat wij zeggen. Vele andere mensen in feite ook al opgemerkt zijn. We hebben het gewoon hopelijk vrij duidelijk opgeschreven. Dus ja, uiteindelijk moet daar een volksbeweging tegenin gaan. En dat gebeurt meestal wel. Dat kost dan wel een tijdje. Het is nog te makkelijk toeven in Australië, denk ik, voor een echte tegenbeweging.
En de titel van dit boekje, zoals je het zegt, Game of Mates, dat moet een play zijn op Game of Thrones.
Ja, ik had dat gelezen inderdaad. Nou, dat was niet echt in onze gedachtegang eerlijk gezegd. Het was meer dat we hadden allerlei experimenten gedaan die spelletjes waren. En ook wel dat er iets spelachtigs in zat inderdaad. Hè. Het spelletje was dus allemaal mates. Het was meer het mates dat op het mateship slaat van Australië. En dat dus als het ware weergaf dat het een sociaal iets is, deze vorm van corruptie. Het gaat niet om eenlingen die corrupt zijn. Het gaat om hele groepen die feitelijk corrupt zijn. En corrupt zijn in de morele zin en per se in de legale zin. Want een hoop van wat wij beschrijven is niet illegaal, maar is wel immoreel.